Welkom bij Radio Maria.
De kerkleraars, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Waarom heeft de kerk leraars nodig? Eigenlijk zijn er al leraars van in het begin van de kerk. Jezus heeft het zo gewild. Jezus heeft zich in Jezus aan de mens geopenbaard, maar aangezien de mensheid doorheen de geschiedenis van alles doormaakt, zal er altijd een nood zijn om Jezus in ons eigen leven en tijd te kunnen leren kennen en herkennen. Jezus heeft hier zelf in voorzien toen hij de apostelen aanstelde als verkondigers van de blijde boodschap en zo zijn kerk stichtte. De laatste woorden van het Matteüs-evangelie klinken als volgt. Jezus trad nader en sprak tot hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Alle macht, alle volkeren, alles dat ik u bevolen heb en alle dagen. Jezus koos 12 mannen om zijn boodschap over de wereld te verspreiden en Petrus stelde hij aan als hun hoofd en de rots om hen te sterken in het geloof. Het woord apostel betekent gezondene. Nadat Jezus alles had gezegd en naar zijn Vader terugkeerde, wist hij dat er vragen en problemen zouden ontstaan die uitklaring nodig zouden hebben. Hierom heeft hij de kerk gesticht. Hiervoor heeft hij de kerk gesticht op zijn apostelen en de Heilige Geest gezonden om hen te leiden tot het einde der tijden. En hoewel de Heilige Geest zijn gaven aan eenieder wil schenken, schenkt hij de gaven van leiding en gezag in het bijzonder aan de opvolgers van de apostelen en nog meer in het bijzonder aan de opvolger van Petrus, de paus. In Matteüs hoofdstuk 16 zegt Jezus: Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. In Johannes hoofdstuk 21 staat het volgende. Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij meer lief dan deze? Hij antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem: Wijd mijn lammeren. Nog een tweede maal zei hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? Waarop deze antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam: Hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt gij mij lief? En hij zei hem: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Daarna zei Jezus hem: Wijd mijn schapen. In de handelingen van de apostelen en de verschillende brieven van het Nieuwe Testament kunnen we duidelijk lezen hoe er van in het prille begin van de kerk problemen en vragen de kop opstaken. De apostelen, en na de apostelen hun directe opvolgers, de zogenaamde apostolische vaders, en nog vele andere wijze kerkleiders, beantwoorden daarna die vragen en onderrichten de gelovigen in het kennen van Christus en zijn boodschap. Hier komen we dan bij het onderwerp van het eerdere programma De Kerkvaders, waar dit nieuwe programma over de kerkleraars nou bij aansluit. Kerkvader is de naam die gegeven wordt aan de belangrijke theologen uit de oudheid. Zij hebben de vroege kerk mee vormgegeven en de belangrijke geloofswaarheden uitgelegd. Kerkleraar is een officiële titel die later door de kerk werd toegekend aan mensen die op een heel bijzondere manier hebben bijgedragen aan onze kennis over God. En zo zijn vele kerkvaders ook kerkleraars, hoewel niet allemaal. De kerkleraars beperken zich niet tot de oudheid, maar zijn terug te vinden in verschillende tijden in de geschiedenis. De traditie om kerkleraars te benoemen dateert uit de middeleeuwen. Het was paus Bonifacius de VIII die in 1295 de eretitel van kerkleraar verleende aan de vier grote kerkvaders Ambrosius van Milaan, Hieronymus van Stridon, Augustinus van Hippo en Gregorius de Grote. Op 21 januari 2022 nog heeft de Congregatie voor de Heilige en Zaligsprekingsprocessen namens paus Franciscus Irenaeus van Lyon tot kerkleraar benoemd. De heilige Irenaeus van Lyon behoort ook tot de kerkvaders. De heilige Irenaeus van Lyon is de 37e en vooralsnog laatste nieuwe kerkleraar. Onder deze 37 kerkleraren zijn er ook 4 vrouwen. De voorwaarde om kerkleraar te zijn is niet in de eerste plaats geleerdheid, hoewel er zeer grote geleerde theologen en filosofen onder hen zijn. Kerkleraars moeten voldoen aan 3 kenmerken, zoals opgesteld door paus Benedictus de 14e in 1741, namelijk sanctitas vitae, doctrina eminens en expressa ecclesiae declaratio. Sanctitas vitae, een kerkleraar moet officieel heilig verklaard zijn door de kerk. Doctrina eminens, de theologie van een kerkleraar moet uitmuntend zijn, eminens, ofwel moet hun mystiek getuigenis of hun spiritueel leiderschap dat zijn. En tot slot expressa ecclesiae declaratio, de paus of de pauselijke congregatie voor de heiligverklaringen moet een heilige expliciet tot kerkleraar hebben uitgeroepen.
Thank you.
De verklaring dat een heilige een dokter van de universele kerk is, impliceert de erkenning van een charisma van wijsheid, geschonken door de Heilige Geest, voor het welzijn van de kerk en aangetoond door de heilzame invloed van zijn of haar onderricht onder het volk van God. Deze woorden komen van paus Benedictus XVI, toen hij in 2012 de heilige Johannes van Avila als kerkleraar benoemde. En ze zijn heel wezenlijk om ten volle te begrijpen wat het betekent om de titel van kerkleraar of dokter ecclesiae te krijgen. Zoals reeds aangehaald zijn er 3 criteria. Heiligheid, de uitmuntendheid van de leer en een formele verklaring door de kerk. De heiligheid is dus de eerste voorwaarde. Het gaat dus niet in de eerste plaats over geleerdheid bij kerkleraars, maar om de liefde voor Christus en de navolging van hem. Enkel hij of zij die Christus ten volle bemint, hem navolgt en zich door hem en in hem laat omvormen, kan het geloof op een authentieke manier uitleggen. Een dokter van de kerk kan dat pas zijn, dokter betekent leraar, kan dat pas zijn als hij in de eerste plaats leefde wat hij verkondigde. Heiligheid is geen perfectie, maar een heldhaftige beoefening van de deugden en poging om zijn zonden te overwinnen. Een ander element waardoor de kerk kan overgaan tot een heiligverklaring is de aanwezigheid van een nalatenschap van geloof. De heilige leefde niet enkel zelf heilig, maar zette ook anderen aan tot heiliging, zelfs nadat de persoon was overleden. Deze elementen zijn bij alle kerkleraars onbetwistbaar aanwezig. Ze waren heiligen in hun eigen tijd en hebben een grote invloed gehad op het leven en geloof van vele tijdgenoten en de generaties na hen tot op de dag van vandaag. Tot zover de voorwaarden van de heiligheid, maar het is dus de eerste en voornaamste voorwaarde. De geloofsschat die zij verkondigen is iets levends, geen dode letter. Wat dan de uitmuntendheid van hun leer betreft, lezen we nu een fragment uit de brief Divini Amoris Scientia, die de heilige paus Johannes Paulus II schreef bij het uitroepen van de heilige Theresa van Lisieux als kerklerares. Wat hij over haar schrijft, kan men eigenlijk toepassen op alle kerkleraars. Hij zegt het volgende. Haar leer is niet alleen in overeenstemming met de schrift en het katholieke geloof, maar het blinkt uit, in het Latijn eminet, door de diepgang en wijze synthese die ze bereikt. Haar leer is tegelijkertijd een belijdenis van het geloof van de kerk, een ervaring van het christelijke mysterie en een weg naar heiligheid. Therese biedt een volwassen synthese van christelijke spiritualiteit. Ze combineert theologie en geestelijk leven. Ze drukt zich krachtig en gezaghebbend uit, met een groot vermogen om te overtuigen en te communiceren, zoals blijkt uit de ontvangst en verspreiding van haar boodschap onder het volk van God. Het onderricht van Therese drukt met samenhang en harmonieuze eenheid de dogma's van het christelijk geloof uit als een leer van de waarheid en een ervaring van het leven. In dit verband mag niet vergeten worden dat het begrip van het door de apostelen overgeleverde geloofsgoed, zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert, vooruitgang boekt in de kerk met de hulp van de Heilige Geest. En de paus citeert vervolgens Dei Verbum. Deze overlevering, afkomstig van de apostelen, blijft in de kerk groeien onder de bijstand van de Heilige Geest. Want het inzicht in de overgeleverde zaken en woorden wordt groter door de beschouwing en studie van de gelovigen, die dit alles in hun hart overwegen. Door een diep inzicht in de geestelijke dingen die zij ervaren en door de prediking van hen, die met de opvolging in het bisschopsambt het zeker charisma van de waarheid hebben ontvangen. De kerk blijft namelijk door de eeuwen heen voortdurend streven naar de volheid van de goddelijke waarheid, totdat Gods woorden in haar hun vervulling bereiken. Tot zover het citaat. Er moet natuurlijk een schriftelijke nalatenschap zijn, opdat de eminentie of de uitmuntendheid van een leer of van een doctrine door de kerk onderzocht kan worden. Hoewel hun schriftelijke nalatenschap van enorme hulp is voor de geloofsverdieping van vele gelovigen, worden zij wel niet beschouwd als onfeilbaar of volledig vrij van fouten. Er zijn kerkleraars met een buitengewoon groot oeuvre, zoals Sint Augustinus of Sint Thomas van Aquino. Maar dat is zeker niet voor iedereen het geval. Sommigen zijn vooral gekend voor hun mooie preken. Of bijvoorbeeld Ephrem de Syriër heeft alleen maar hymnen geschreven. Bij de heilige Thérèse van Lisieux werd door sommigen zelfs in vraag gesteld of ze kerklerares kon worden genoemd, omdat ze niet zoveel geschreven heeft en ook bijvoorbeeld geen academische opleiding genoten heeft. Johannes Paulus II schreef daar in voornoemde brief het volgende over. In de geschriften van Thérèse van Lisieux vinden we misschien niet, zoals bij andere kerkleraars, een geleerde uiteenzetting van de dingen van God, maar we kunnen een verlicht geloofsgetuigenis ontwaren die, terwijl ze Gods barmhartige neerbuigendheid en verlossing in Christus met vertrouwvolle liefde aanvaardt, het mysterie en de heiligheid van de kerk openbaart. Paus Paulus VI, Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI gebruikten alle drie het woord charisma om de kerkleraars te beschrijven. En Paulus VI en Benedictus XVI gebruikten in het bijzonder de zin charisma van wijsheid om de uitzonderlijke gave van de Heilige Geest aan de kerkleraars te beschrijven. Paulus VI beschreef dit charisma toen hij in 1970 de heilige Teresa van Avila als eerste vrouwelijke kerkleraar uitriep. Hij deed dat als volgt. De leer van de heilige Teresa van Avila schittert dus met de charisma's van waarheid, overeenstemming met het katholiek geloof en nut voor de eruditie van de zielen. En een ander charisma kunnen we in het bijzonder opmerken, namelijk het charisma van wijsheid, dat ons doet denken aan het meest aantrekkelijke en tegelijkertijd meest mysterieuze aspect van het leraarschap van de heilige Teresa, namelijk de invloed van de goddelijke inspiratie in deze wonderbaarlijke en mystieke schrijfster. Dit zei Paus Paulus VI van de mis van de uitroeping tot kerklerares van de heilige Teresa van Avila op 27 september 1970. Van het derde criterium, namelijk de officiële verklaring door de kerk tot kerkleraar, de expressa ecclesiae, lezen we een mooi voorbeeld, opnieuw bij Paus Benedictus XVI uit 2012, waarbij hij Johannes van Avila en de heilige Hildegard van Bingen tot kerkleraren uitriep. Vandaag, met de hulp van God en de goedkeuring van de hele kerk, heeft deze daad plaatsgevonden op het Sint-Pietersplein, in aanwezigheid van vele kardinalen en prelaten van de Romeinse Curie en van de katholieke kerk, heb ik, terwijl ik de handelingen van het proces bekrachtigde en de wensen van de indieners van de petitie inwilligde, de volgende woorden gesproken tijdens het eucharistisch offer. Beantwoordend aan de wensen van talrijke broeders in het bisschopsambt en van vele gelovigen over heel de wereld, verklaar ik, na goed overleg met de congregatie voor de heiligverklaringen, met kennis van zaken en na rijp beraad, met de volheid van mijn apostolisch gezag, de heilige Johannes van Avila, diocesaan priester, en de heilige Hildegard van Bingen, geprofeste non van de orde van de heilige Benedictus, beide tot doctores, leraars van de universele kerk, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.
Nos vota plurimorum fratum in episcopato, multorumque Christi fidelium totuis orbis explentes, de congregationis de causa sanctorum consulto, certa scientia matura deliberazione, de que apostolice potestatis plenitudine, sanctum Ioannem de Avila, presbyterum diocesanum, et sanctam Hildegardem Vincentem, monialem professam ordine Sancti Benedicti, Ecclesiae Universalis Doctores declaramus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Hier komt duidelijk naar voren dat de benoeming dus een officiële verklaring is door de kerk, door een pauselijk decreet en dus een officieel uitroepen door de universele kerk tot leraar van die universele kerk tijdens de Eucharistie. Het uitroepen van iemand tot kerkleraar gebeurt, evenals een heiligverklaring, niet van de ene dag op de andere. Evenals bij een heiligverklaringsproces begint het proces met een petitie, een aanvraag van lokale bisschoppen. Zij vragen aan de Heilige Stoel om zulke verklaring tot kerkleraar te overwegen en de paus kan dan starten met het raadplegen van bisschoppen, de congregatie voor de heiligverklaringen, de congregatie voor de geloofsleer, theologen en het college van kardinalen. Zo'n proces kan lang duren. Zo vroegen de Duitse bisschoppen in 1979 aan Johannes Paulus II om Hildegard te overwegen als kerklerares. En pas in 2012 werd zij uiteindelijk officieel tot kerklerares uitgeroepen. Er staat geen tijdslimiet op deze benoemingen. Soms kan het eeuwen duren voor iemand kerkleraar benoemd wordt. De langste tijd die er tussen het overlijden van een kerkleraar en zijn uiteindelijke benoeming zit, is bij Ephrem de Syriër, die overleed in 373 en pas in 1920 tot kerkleraar werd uitgeroepen. De kortste tijd tussen overlijden en het ontvangen van de titel vinden we bij Alphonsus de Liguori, die stierf in 1787 en de titel ontving in 1871.
Thank you.
O Christus, die uw kerk regeert, die haar het woord des levens leert, haar herder en haar leraar zijt, gij wijst de weg der zaligheid. Uw trouwe herder bidden wij, bemin uw bruid en sta haar bij. Sterk haar met woorden klaar en rein, laat zij het licht der wereld zijn. En schenk haar dienaren de glans van sterren aan de hemeltrans, opdat zij van uw zuivere leer met man en macht getuigen, Heer. O Meester, schenk ons allermeest de grote gaven van uw geest. Beziel het heilig onderricht, tot alles lied wordt, alles licht. Dank voor de dienaar die gij geeft, die ons de weg gewezen heeft. Geef dat hij voor ons in blijft staan en dat wij met hem verder gaan. En als het ware aan zijn hand, op weg gaan naar het heilig land, waar strijd en twijfel zijn beslecht, de waarheid zingend wordt gezegd. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Dit is, beste luisteraars, de hymne die de kerk ons aanreikt op de gedachtenissen van kerkleraars. En de hymne bevat vele elementen waar we het al over gehad hebben, van wat een kerkleraar tot kerkleraar maakt. Zij staan ten dienste van de kerk en van Christus en hebben bijzondere gaven van de Heilige Geest ontvangen om de kerk te onderrichten in de zuivere leer, in de waarheid zoals Christus die ons heeft willen schenken. Zij wijzen ons de weg naar God en naar de hemel, door hun leer, maar ook door hun leven. In deze inleidende uitzending van het programma De Kerkleraars voor Vandaag zullen we de verschillende kerkvaders die de kerk vandaag rijk is, vandaag eerst overlopen. Dus in totaal zijn er vandaag 37, maar dat hoeft niet een definitief getal te zijn. De lijst kan nog altijd aangroeien. De laatste officiële verklaring tot kerkleraar dateert uit 2022, toen heilige Irenaeus van Lyon kerkleraar werd benoemd door paus Franciscus. En de Heilige Geest is de kerk door in de hele geschiedenis nabij, dus kan ook in de toekomst nog een kerkleraar inspireren of zijn gaven schenken. Historisch kunnen we de verschillende kerkleraars onderverdelen in grofweg 4 periodes. De patristieke periode of de oudheid, de middeleeuwen, de katholieke reformatie en de moderniteit. We beginnen dus met de patristiek, de oudste, maar meest recent uitgeroepen kerkleraar is de heilige Irenaeus van Lyon. Die leefde in de 3e eeuw, die nog een van de apostelen rechtstreeks gekend heeft. Hij verdedigde de apostolische traditie en schreef het belangrijke werk Adversus Hereses tegen de ketterijen, als bisschop en martelaar. En hij werd dus pas in 2022 door paus Franciscus tot kerkleraar uitgeroepen onder de titel Doctor Unitatis, wat leraar van de eenheid betekent. De meeste van de kerkleraars hebben een specifieke titel van waar zij leraar van zijn. Dus het belangrijkste punt eigenlijk van hun bijdrage voor de kerk. De heilige Athanasius leefde in de 3e en 4e eeuw en is de verdediger van de orthodoxe leer tegen het arianisme, die de goddelijkheid van Christus ontkende. Hij wordt de vader van de orthodoxie genoemd. De meest fundamentele idee van zijn theologische strijd was juist dat God zowel God als mens was, de ware God, en dat we door middel van onze gemeenschap met Christus ons werkelijk met God kunnen verenigen. Hij wordt de vader van de orthodoxie genoemd en was aartsbisschop van Alexandrië. Tijdgenoot van Athanasius, maar in een andere regio, de heilige Ephrem de Syriër. Die heeft wel een beetje een apart profiel. Hij was diaken en dichter en bekend om zijn theologische hymnen die werden gebruikt in de Syrisch-orthodoxe liturgie. Hij wordt harp van de Heilige Geest genoemd of de persoonlijke zanger van Maria. Andere tijdgenoot is de heilige Cyrillus van Jeruzalem, die bekend is om zijn catechesis, waarin hij uitleg geeft over de sacramenten en het geloof. De heilige Hilarius van Poitiers wordt wel de Athanasius van het Westen genoemd. Bisschop van Poitiers en theoloog wordt hij de Doctor Divinitatem Christi genoemd, de leraar van de goddelijkheid van Christus. De heilige Gregorius van Nazianze, die ook wel de theoloog genoemd wordt, is beroemd om zijn leer over de drie-eenheid. Hij was aartsbisschop van Constantinopel en wordt ook de christelijke Demosthenes genoemd, een van de vier grote Griekse vaders. En leefde in de vierde eeuw, net zoals de heilige Basilius de Grote. Beide horen ze ook tot de Cappadocische vaders, dat is het huidige Turkije. Basilius was theoloog en wordt de vader van het Oosterse monasticisme genoemd. Hij verdedigde de goddelijkheid van de Heilige Geest en was bisschop van Caesarea. Ook hij is een van de vier grote Griekse vaders. Daarover later meer. De heilige Ambrosius leefde ook in de tweede helft van de vierde eeuw, was bisschop en kerkpoliticus en speelde een belangrijke rol bij de bekering van Augustinus van Hippo. Hij was bisschop van Milaan en is vandaag de patroon van de verering van Onze Lieve Vrouw. Hij is een van de vier grote Latijnse vaders. Waarover later meer. De heilige Hieronymus, tijdgenoot van de heilige Ambrosius, was de vertaler van de Bijbel in het Latijn, de Vulgaat geheten. Een standaardtekst voor de katholieke kerk. Hij was monnik en priester en wordt beschouwd als vader van de Bijbelwetenschap. Hij is een van de vier grote Latijnse vaders. De heilige Johannes Chrysostomus, die ook leefde in de tweede helft van de vierde eeuw en begin van de vijfde, is beroemd om zijn preken en bijbelcommentaren. Hij kreeg de bijnaam Guldenmond, Goudenmond, of Chrysostomus in het Grieks. Hij wordt ook wel de tweede Paulus genoemd, omdat hij heel veel mensen doorheen zijn preken tot Christus heeft gebracht. Hij is een van de vier grote Griekse vaders. Dan de heilige Augustinus, de meeste van u wel bekend. Hij is een van de meest invloedrijke theologen in het christendom en misschien wel de meest bekende bekeerling uit de geschiedenis van de kerk. Hij was bisschop van Hippo in het huidige Noord-Afrika. En zijn werk, de belijdenissen en de stad van God, hebben de westerse theologie gevormd. Ook een van de vier grote Latijnse vaders is hij. Doctor Gratiae, dokter van de genade, leraar van de genade wordt hij genoemd. En ook Doctor Doctoris, de leraar onder de leraars. De heilige Cyrillus, aartsbisschop van Alexandrië dan, geboren in 376, was voorvechter van de titel Theotokos voor Maria. Theotokos betekent moeder van God. En daarom wordt hij de Doctor Incarnationis genoemd. De dokter van de incarnatie, van de menswording. Hij was belangrijk in het concilie van Efeze. Het concilie van Efeze in 431 ging vooral over de aard van Christus en de titel van Maria dus. Het bevestigde dat Jezus zowel volledig God als volledig mens is en dat Maria terecht de titel Theotokos, Gods moeder, draagt. Omdat ze de moeder van Jezus is, die zowel God als mens is. En dit concilie verwierp de leer van Nestorius, die stelde dat Christus twee aparte personen had, een goddelijke en een menselijke. De heilige paus Leo de Grote, dan, was een Romeinse aristocraat en was de eerste paus uit de geschiedenis van de kerk die de Grote werd genoemd. Hij is misschien het best bekend omdat hij in 452 Attila de Hun heeft ontmoet. Maar zijn pontificaat, dat plaatsvond tijdens de desintegratie, het uiteenvallen van het West-Romeinse Rijk en de vorming van de theologische verschillen in het oosten die het christendom zouden splitsen, was toegewijd aan het beschermen van de orthodoxie en het waarborgen van de eenheid van de westerse kerk onder het primaatschap van de paus. Hij heeft het primaatschap van de paus benadrukt. En daarom krijgt hij de titel Doctor Unitatis Ecclesiae, leraar van de eenheid van de kerk. Hij is de paus die de leer van de twee naturen van Christus verdedigde tijdens het concilie van Chalcedon. De heilige Petrus Chrysologus leefde van 400 tot 450. We gaan alle kerkleraars chronologisch af in de geschiedenis, afgaand op hun vermoedelijke geboortedatum. Petrus Chrysologus was bisschop van Ravenna en bekend om zijn krachtige preken. Niet Chrysostomus, maar Chrysologus betekent met het gouden woord begiftigd. En dan de volgende twee kerkleraars zitten een beetje op het randje, op de overgang tussen oudheid, patristiek en middeleeuwen. De heilige paus Gregorius de Grote leefde van 540 tot 604 en hervormde de liturgie en schreef over spirituele leiding en theologie. Het Gregoriaans dat in de 9e eeuw in de kerk werd gestandaardiseerd, wordt naar deze Gregorius vernoemd. Hij staat bekend om het instellen van de eerste gedocumenteerde grootschalige missie vanuit Rome, de Gregoriaanse missie. Om de toen grotendeels heidense Angelsaksen tot het christendom te bekeren. Hij is ook bekend om zijn geschriften, die overvloediger waren dan die van eender welke voorganger als paus. En in het Oosterse christendom krijgt hij de bijnaam Gregorius de Dialoogschrijver, omwille van zijn werk De Dialogen. Hij is een van de vier grote Latijnse vaders. De vier grote Latijnse vaders zijn eigenlijk de eerste kerkleraars die de titel hebben gekregen in 1298 door paus Bonifatius de VIII en worden echt beschouwd als de steunpilaren van het westerse christendom. Als de vier grootste leraars van het Oosten worden beschouwd Johannes Chrysostomus, Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Athanasius, waar zowel Oost als West zijn van fundamenteel belang voor het kerkelijk leergezag. En in de Sint-Pietersbasiliek in Rome is dat eigenlijk heel mooi in beeld gebracht. Je hebt dus de relieken van de stoel van de heilige Petrus, de houten kathedra, dit wil zeggen de bisschopszetel, die de apostel Petrus volgens de overlevering gebruikte als bisschop van Rome. En deze kathedra wordt bewaard in een bronzen reliekhouder, ontworpen door Bernini, uitgevoerd in de 17e eeuw. De stoel van Petrus lijkt te zweven boven het altaar in de apsis van de basiliek. En aan weerszijde van de stoel staan vier beelden van de kerkvaders van Oost en West. Aan de linkerkant zien we Athanasius en Ambrosius en aan de rechterkant Johannes Chrysostomus en Augustinus. Bovenop de reliekschrijn staat geschreven: O herder van de kerk, gij wijdt alle lammeren en schapen van Christus. En van die kerk en de herder van de kerk staan de kerkleraars volledig ten dienste. Het is u misschien wel opgevallen dat vooral de vierde en vijfde eeuw enorm vruchtbaar zijn geweest en heel veel kerkleraars hebben voortgebracht. We gaan er nu even tussenuit om dan dadelijk verder te gaan met de kerkleraars uit de middeleeuwen.
Et in unum dar
En beste luisteraars, welkom terug in deze eerste inleidende uitzending van het nieuwe programma De Kerkleraars. U heeft het misschien wel gemerkt voor de trouwe luisteraars dat vele van de kerkleraars uit de patristische periode al aan bod zijn gekomen in het programma De Kerkvaders. Hun bijdragen zijn zo rijk dat ze ook in dit nieuwe programma nog uitvoerig aan bod zullen kunnen komen. In het overlopen van de verschillende kerkleraars uit de geschiedenis zijn we intussen toegekomen aan de middeleeuwen, want ook deze periode heeft veel kerkleraars voortgebracht. De heilige Isidorus van Sevilla wordt soms ook nog wel gerekend tot de periode van de patristiek. Hij werd geboren in de tweede helft van de 6e eeuw en hij schreef de Etymologie, een encyclopedie van kennis die de middeleeuwse scholastiek beïnvloedde. En daarom wordt hij de schoolmeester van de middeleeuwen genoemd. Hij was aartsbisschop van Sevilla. Dan de heilige Beda de Eerbiedwaardige werd geboren rondom 670, dus al in de 7e eeuw. En hij was een Engelse monnik en historicus, vooral bekend om zijn geschiedenis van het Engelse volk. Hij wordt de vader van de Engelse geschiedenis genoemd. Maar hij is ook van groot belang voor de bijbelwetenschap. Hij was een bekwaam linguist en vertaler en heeft veel boeken van de vroege kerkvaders toegankelijker gemaakt voor zijn tijdgenoten. En zo is hij van groot belang geweest voor het christendom in Engeland. De heilige Johannes van Damascus dan was een tijdgenoot van de heilige Beda de Eerbiedwaardige, maar leefde in een heel andere regio. Hij verdedigde de iconen tijdens het iconoclasme en was een groot Oosters theoloog. Hij wordt daarom wel de leraar van de christelijke kunst genoemd, maar ook van de tenhemelopneming van Maria. Hij was priester en monnik. De heilige Gregorius van Narek, die werd dan 2 eeuwen later geboren. Dus daar maken we ineens een sprong. Hij werd geboren rondom 950 en staat bekend om zijn mystieke poëzie en diepgaande spirituele geschriften. Hij wordt in de Armeense Apostolische Kerk, het was een Armenier, en de Katholieke Kerk vereerd als heilige en mysticus. Het Boek der Klaagzangen is zijn bekendste werk en is een verzameling van gebeden en meditatie. Paus Franciscus heeft hem in 2015 uitgeroepen tot kerkleraar vanwege de spirituele rijkdom en het universele belang van zijn geschriften voor de christelijke theologie. Hij was monnik, mysticus, filosoof, theoloog en componist. In het Westen dan de heilige Petrus Damiani, die leefde in de 11e eeuw, van ongeveer 1007 tot 1072. Hij is een groot hervormer van de kerk en had een grote invloed op de pausen. En is vooral bekend om zijn werken over monastieke discipline en spiritualiteit. De heilige Anselmus van Canterbury, die ook leefde in de 11e eeuw, was in Italië geboren en werd Benedictijner monnik. Hij werd de tweede Normandische aartsbisschop van Canterbury en verwierf onder meer bekendheid met zijn zogenaamde ontologische godsbewijs. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de scholastiek. Paus Alexander VI verklaarde hem in 1494 heilig en in 1720 werd hij door Clemens XI tot kerkleraar verheven. Hij ontwikkelde het ontologisch argument voor het bestaan van God en schreef over verzoening. Hij heeft 2 titels, Doctor Magnificus en Doctor Marianus, Mariale leraar. En hij luidt de scholastieke periode in als vader van de scholastiek. De scholastiek is een middeleeuwse methode van theologisch en filosofisch onderwijs die logisch redeneren en dialectiek gebruikte om geloofsvragen te onderzoeken en te verklaren. De scholastiek probeerde het geloof en de reden te verzoenen. En de meest bekende naam van de scholastiek is wellicht die van Thomas van Aquino. Die scholastieke periode bracht ook verschillende kerkleraars voort, beginnend chronologisch met de heilige Bernardus van Clairvaux, die leefde van 1090 tot 1153, was mysticus en hervormer van de orde van de Cisterciensers en had een invloed op het Tweede Concilie van Lateranen. Hij wordt de Doctor Mellifluus genoemd, verwijzend naar hoe zijn liefde voor Jezus als honing over zijn lippen vloeide. En dan in de chronologie of in de geschiedenis toch van de kerk, de eerste kerklerares, de heilige Hildegard van Bingen. Die leefde van 1098 tot 1179 ongeveer. Ze was mystica, componiste en wetenschapper. Ze schreef over visioenen die ze had, theologie en natuurlijke geneeskunde. Zij wordt de Teutoonse profetes of de Sibylle van de Rijn genoemd. Ze was een Duitse Benedictijnse abdis. Eerste in de geschiedenis van de kerk, maar niet als eerste uitgeroepen tot kerklerares. De heilige Antonius van Padua dan, die werd geboren pas na het overlijden van Hildegard van Bingen, leefde van 1159 tot 1231. Hij is een van de drie Franciscaanse kerkleraars en is vooral bekend om zijn diepgaande preken en mirakels. Hij wordt de dokter van het evangelie, de leraar van het evangelie genoemd, en ook wel de hamer van de ketters. De heilige Albertus Magnus, die leefde van ongeveer 1200 tot 1280, was filosoof en theoloog en was de leraar van de grote Thomas van Aquino. Hij schreef over natuurwetenschappen en theologie en wordt daarom ook de Doctor Universalis genoemd, de universele leraar, omwille van zijn veelzijdigheid. De heilige Bonaventura is de tweede Franciscaanse kerkleraar, die evenals de heilige Antonius van Padua nog geboren werd voor de heilige Franciscus van Assisi overleden is, is vooral bekend om zijn mystieke theologie. Hij wordt de Doctor Seraphicus genoemd. Hij is van enorm belang geweest voor de Franciscaanse orde, zowel organisatorisch als inhoudelijk, spiritueel en theologisch. Doctor Seraphicus, Serafijnse dokter, is misschien wel de hoogst mogelijke eretitel onder de kerkleraars, want de Serafijnen zijn de hoogste orde onder de engelen. De heilige Thomas van Aquino, tijdgenoot van de heilige Bonaventura, beide zijn ze van zeer groot belang geweest voor de scholastiek, was een Dominicaan. Hij schreef de Summa Theologica en ontwikkelde de scholastische methode. Hij wordt de Doctor Angelicus genoemd, de engelachtige dokter. De heilige Bonaventura en de heilige Thomas van Aquino hebben elkaar gekend en zijn ook in hetzelfde jaar overleden. Namelijk in 1274. En dan nog de laatste middeleeuwse kerklerares is de heilige Catharina van Siena uit de late middeleeuwen. Zij leefde van 1347 tot 1380, was lekendominicanes, mystica en politiek adviseur van pausen. Ze speelde een belangrijke rol in het terugbrengen van de paus naar Rome vanuit Avignon. Zij wordt Serafijnse maagd genoemd, of ook mystica van het mensgeworden woord.
Thank you.
De middeleeuwse periode laten we nu achter ons en we komen naar de periode van de reformatie. De periode waar het protestantisme ontstaat. En er zijn enkele belangrijke kerkleraren uit deze periode die een rol speelden in de katholieke reactie op deze reformatie. Te beginnen met de heilige Johannes van Avila, die leefde van 1499 tot 1569. Hij was een Spaans mysticus en theoloog en speelde een belangrijke rol in de katholieke hervorming, de katholieke reformatie. Hij wordt de apostel van Andalusië genoemd. Dan de heilige Theresia van Avila. Die leefde van 1515 tot 1582. Ze was karmelites en heeft haar orde hervormd, maar ze was ook mystica, bekend vooral om haar werk De Innerlijke Burcht. Zij wordt de Doctor Orationis, de lerares of de leraar van het gebed genoemd. De heilige Petrus Canisius komt uit de Lage Landen. Hij leefde van 1521 tot 1597. Hij was een jezuïet en belangrijk figuur in de contrareformatie. Hij schreef catechismussen die het katholiek geloof verdedigden. En van zijn hand is ook een belangrijke Nederlandstalige bijbelvertaling. De heilige Robertus Bellarminus leefde van 1542 tot 1621, was jezuïet en kardinaal en schreef belangrijke theologische verhandelingen ter verdediging van de kerk in die woelige periode van godsdienstoorlogen en wordt daarom de prins van de apologeten, de verdedigers, genoemd. De heilige Johannes van het Kruis leefde in dezelfde periode. Een Spanjaard, mysticus, bekend om zijn werken De Donkere Nacht van de Ziel en De Bestijging van de Berg Karmel. Als kerkleraar draagt hij de eretitel Doctor Mysticus, leraar van de mystieke theologie. De heilige Laurentius van Brindisi leefde van 1559 tot 1619, dus ook periode van contrareformatie. Hij was kapucijn en theoloog en beroemd om zijn prediking en kennis van talen. Hij wordt de Doctor Apostolicus genoemd. En dan de heilige Franciscus van Sales, de meeste van u wellicht bekend, bisschop en mysticus, bekend om zijn werk Inleiding tot het devote leven. Hij is de patroon van de katholieke pers en geestelijke begeleider voor iedereen. En dan zijn er nog twee kerkleraars uit de moderniteit. De heilige Alphonsus de Liguori was Italiaans jurist en bisschop en stichter van de Redemptoristen. In 1871 werd hij tot kerkleraar verheven en in 1950 tot patroon van biechtvaders en moraaltheologen. Dat daar zijn grootste belang ligt. En dan last but not least kunnen we wel zeggen de heilige Thérèse van Lisieux, lerares van de kleine weg van het geestelijk kindschap, lerares van de barmhartige liefde. De kleine karmelites uit Lisieux, waar we het in het begin van de uitzending ook al even over hadden. En zo heeft u, beste luisteraars, een overzicht in vogelvlucht gekregen van de kerkleraars doorheen de geschiedenis van de kerk. In dit programma De Kerkleraars mag u de komende periode maandelijks een uitzending met een nieuwe kerkleraar verwachten. We gaan niet chronologisch te werk gaan, dus elke maand wordt het een kleine verrassing. En hopelijk zullen we ons zo kunnen voeden aan de rijkdom, aan kennis en heiligheid die deze kerkleraars voor ons ontgonnen hebben. En zal u kunnen merken hoe relevant zij zijn voor ons vandaag en eigenlijk voor alle tijden van de kerk. Graag tot binnenkort.